Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze nieuwe podcast. Die gaat over manifest maatschappelijk verantwoord opdracht geven en inkopen. En ik zei tegen Peter, wat moeten inschrijvers hiermee? Maar goed, dat komt straks wel aan de orde. Peter mag eerst gaan vertellen wat het manifest MVOI inhoudt.
Ja, laten we die afkorting gebruiken. Want anders breek jij zo vaak je tong dat we die podcast niet kunnen afmaken. Nee, het is heel belangrijk om, want jij vroeg dat inderdaad. En toen dacht ik, nou, dan krijg ik zo'n kruisverhoor. Over wat jij allemaal wil weten natuurlijk van dat manifest.
Ja, dat komt nog wel. Ja, dat komt nog wel.
Oké, nou, gewaarschuwd.
Maar leg eerst eens even uit, wat houdt het in?
Het manifest MVOI. Ik heb eerst opgezocht wat het woord manifest betekent. En dat had te maken met een column van Theo van der Linden op Aanbestedingscafé. Die het manifest, laat ik zo zeggen, fileerde op zijn manier. En daar kom ik straks wel even op terug. Maar toen ben ik eens gaan opzoeken, wat betekent het woord manifest? Want ik heb daar iets vrijblijvends in, als ik heel eerlijk ben. Het is voor mij een manifest. Ja, iedereen kan een manifest opstellen. Nou, even zit je stevig. Betekenissen. Ja? Beginselverklaring, bekendmaking, bekendmaking van beginselen, betoog, kennisgeving, die vond ik wel grappig. Een ladingsbrief van een schip.
Nou, daar heb ik een hele andere interpretatie bij. Maar
goed. Ja. Openbare bekendmaking, openbare verklaring en openlijke bekendmaking. Nou, het klinkt dus als iets van, we maken iets bekend, we gooien het over de schutting en succes ermee.
En werk er maar mee. Maar wat is nou de bedoeling van dit manifest dan, van het manifest MVOI?
Nou, vroeger heette dat MVI. En ik zal je heel eerlijk vertellen, openbaring. Ik had eigenlijk nog nooit gehoord van het manifest MVI. Ik heb het ook niet in mijn eigen
ik
boek opgenomen.
Niet.
Dus ik heb het ergens gemist. Dat is voor 5 jaar van toepassing geweest.
En dat MVI, even voor alle duidelijkheid, staat voor?
Maatschappelijk verantwoord inkopen.
Oké. Okay,
dus het grote verschil zit deze keer in het ootje.
En waar staat het ootje voor Octavia? Dat staat niet voor
het in het ootje nemen. Nee, ook niet. Opdracht geven. En dat is het sleutelwoord. En dat is ook een van dus verschillen die je hebt met de MVI-manifest. Het gaat erom dat, laat ik zo zeggen, het karakter van het vorige manifest was dat het een verhaaltje van inkoop was.
Ja, maatschappelijk verantwoord inkopen. Ja,
is van
dat ligt bij de inkoper.
Ja. Maar iedere inkoper kan jou vertellen, Octavia, dat dat niet klopt. Want inkoper heeft geen budget. Inkoop is niet degene die betaalt en dus bepaalt. Dat is de interne klant. Die geeft aan wat hij nodig heeft op allerlei gebied.
Ja, dat snap
dus,
ik.
Dus dat inzicht, dat snap ik ook wel. En ze proberen met het manifest, dat zeggen ze ook, de doelstelling, het verbinden van overheden, en ik quote hier, en andere partijen, en het stimuleren, daar komt hij, van ambitieus MVOI. Dus ik vind het al mooi dat er staat ambitieus.
Ja.
Maar het is de bedoeling dat het natuurlijk richting gaat geven. En dat die rol van het opdrachtgeverschap, dat is natuurlijk wel een belangrijke, want die opdrachtgever, wat ik net zei, die heeft het geld. Op het moment dat een inkoopadviseur, dat zie jij niet, denk ik, als inschrijver.
Nee.
Nee, een... dat hebben we, nee dat, want ik heb het als inschrijvende partij, kom ik het volgens mij ook nooit tegen hoor.
Nee, en daar gaan best wel veel gesprekken over tussen de opdrachtgever en de inkoper. Dat de inkoper zit meer en meer in dat onderwerp duurzaam, in circulair, in alles wat daarbij komt. En dan stelt hij dingen voor, maar dan zegt die opdrachtgever, ja, daar heb ik geen budget voor. Ik heb er geen tijd voor. En dan moet de inkoper af en toe zeggen, dat is mijn vraag aan jou. De markt kan het af en toe ook gewoon nog niet.
Ja, dat klopt. Want... En dat kan de interne opdrachtgever bij jullie natuurlijk ook zeggen, hè, dat ze weten dat marktpartijen daar nog niet aan kunnen voldoen.
Ja, maar dat is wel een bottleneck die je aanstipt. Dat een interne opdrachtgever, die heeft een behoefte, een probleem. Dat moet worden ingevuld. Die inkoper zit daartussen. Die kijkt ook naar jou als inschrijver. En die moet die twee bij elkaar brengen via een aanbesteding. Dat is even heel simpel wat het is.
Ja.
Nou, die inkoper, dat zal ik ook even, daar hebben we het ook al eens eerder over gehad volgens mij. En dat is ook mijn standpunt. Die inkoper weet ook niet alles van wat er moet worden ingekocht. Want die krijgt één keer in de 4-5 jaar, dan krijgt hij een aanbesteding voor zijn...
De aanbesteding schoonmaken voor zijn kiezen.
Ja. En weet hij de markt nog? Nee. Daarom is de rol van de contractmanager ook essentieel in dit geval. Ook bij dit manifest. Dus ja, dan komt er nog een letter bij, MVCOI of MVOCI, contractmanager. Dus het wordt ingewikkeld. Ja?
Ja,
zucht maar even. Maar even terug.
Hier moet ik heel diep van zuchten hoor, maar goed. En ik krijg er jeuk van. Want nogmaals, mijn vraag, wat merk ik hier als inschrijver van en wat moet ik als inschrijver hiermee?
Nou,
jij zei toen wij het erover hadden, de voorbereiding, het is goed dat inschrijvers het weten. Nou, oké. Okay. Ja. Fijn, weten we het nu. Punt. Volgende podcast. Maar even serieus. Oh. Wat moeten inschrijvers hiermee? Want ik begrijp dat dit een aanbestedende dienst dingetje is.
Nou, dus
ja, lekker denigrerend, hè?
Nee. Ja, jij mag dat zeggen. Dat negeer ik gewoon. Want het gaat om het zorgen van die verbinding. Dus eigenlijk zou je willen...
Verbinding tussen wie en wie?
Tussen de opdrachtgever en de inkoper. Maar wat mij betreft ook tussen de opdrachtgever en de markt.
Want het eerste is dus onderling bij aanbestedende diensten. Daar hebben inschrijvers niks mee van doen.
Nee, die zullen alleen merken als dat niet lekker loopt. Dan krijg jij een rottige uitvraag.
Aanbesteding,
waarbij jij heel veel vragen over stelt.
Ja,
nou, dat
klopt.
Merk
dan
jij dan.
Dan gaan we wringen en pieren en poeren en dan stellen we vervelende vragen.
Ja, en... Dat heb je natuurlijk op duurzaamheid en circulariteit. Die spanning zit er op dit moment zeker op. Dat die kennis, en dat merk jij als inschrijver, dat die kennis niet altijd aanwezig is. En dat er dingen worden gevraagd waarvan jij zegt, vul het maar in.
Ja, maar wacht even. Als ik het begint een beetje, geloof ik, toch met door te dringen. Het gaat erom volgens mij dat het dus... Zaken op het gebied van klimaat, circulariteit, diversiteit, inclusie, social return, maatschappelijk verantwoord, worden gevraagd in aanbestedingen. En daar is dit manifest voor geschreven dat de aanbestedendienst hiermee aan de slag kan om op dat gebied zaken te vragen aan inschrijvers.
Ja, uiteindelijk is de uitvraag... Het product van heel lang praten over alles wat in dat manifest wordt voorgesteld. En waar de aanbestedende dienst zijn keuzes in moet maken. En ik vind dat wel een belangrijk woord, keuzes maken hier.
Want, dus als je bezig bent met een aanbesteding, ja. Dan gaat de aanbestedende dienst op tafel en dan maak je een keuze. En dan zeg je bijvoorbeeld, wat vragen we over klimaat? Stel, we hebben het over schoonmaakaanbesteding, laten we het even concreet houden. Is er iets wat je klimaataspecten kunt vragen, of circulariteit, of diversiteit, maar misschien bij schoonmaak, social return, milieu en biodiversiteit, tegengaan van milieuverontreiniging, lees ik hier. Dat zijn dingen die je dus, daar heeft een aanbestedende dienst, begrijp ik het over, en afhankelijk van het soort aanbesteding kijk je, denk ik, welke aspecten op die aanbesteding van toepassing zijn en wat je dan vraagt aan de markt.
Nou, er zit nog wel een stap voor. Die is voor jou minder belangrijk, maar die wil ik wel even toelichten. Kijk, je hebt het manifest. Dat is één. Dat wordt opgesteld door de overheid. En het is de bedoeling dat zoveel mogelijk overheidspartijen, daar komt die, dit manifest gaan ondertekenen.
Oké.
Dat manifest wordt naar organisaties gestuurd, bekendgemaakt. En wat blijkt nu? Het ondertekening is een beetje afhankelijk van wat is het beleid van een organisatie op dit gebied al. Zijn ze vooruitstrevend? Willen ze hun nek uitsteken? Maar ook belangrijk, en dat wordt eigenlijk wel eens onderschat, hebben ze de tijd voor? Want een belangrijk element van het manifest is dat je de dingen die je vaststelt, die je overneemt in je eigen beleid, op dit, al die gebieden die je net noemde, dat je dat gaat monitoren en dat je daarover gaat rapporteren. Voel je me aankomen?
Ja, dat is
de werkdruk aardig. Is al giga, dat weten we.
Ja.
Dat weet jij ook. Want inkopers en aanbestedende diensten staan onder druk. Contracten eindigen, komt steeds meer werk bij. Nou, jij krijgt daar de producten van te zien.
Ja.
Maar die tussenstap dat ze nu ook gaan vragen, dat je dat gaat monitoren en rapporteren. Ik ken een voorbeeld van een inkoper waar het terecht kwam. Dan dachten ze waarschijnlijk bij de gemeente, oh, dat is inkoop, staat inkoop in dat manifestnaam.
Ja.
En die inkoper die zegt, ja, ik ga het niet ondertekenen. Want het werk loopt me al over de schoenen.
Ja, nou, maar wat ik begrijp is dat je dus, ten eerste, het is vrijwillig, het is geen wetgeving. Maar goed, daarvoor heet het ook manifest.
Ja.
En het is iets wat dus niet, het komt in het inkooptraject aan de orde. Hè, wat we net zeiden bij aanbesteding schoonmaak. Daar in overleg binnen de aanbestedingsdienst wordt bepaald welke aspecten uit dat manifest van toepassing zijn op die aanbesteding schoonmaak, als ik het goed begrijp.
Ja.
Wat je aan de markt vraagt. En daarna, in de uitvoering van de overeenkomst, is het zaak dat de aanbestedingsdienst het contract beheert en ook kijkt of de marktpartij aan wie het gegund is zich houdt aan deze voorwaarden uit dat manifest.
Nee, uit wat in de overeenkomst terecht is
gekomen. Wat er in de
wat afgeleid
is. Want je kunt niet het hele manifest van toepassing verklaren op de aanbesteding. Wat ik zei, je haalt er een aantal aspecten uit.
Ja, per aanbesteding.
Bijvoorbeeld bij de schoonmaak de social return. En dan gaat het er niet alleen om dat het aan de voorkant bij de inkoop goed geregeld is. Maar dat het dus ook in de uitvoering van de overeenkomst gecontroleerd wordt of er aan die social return voorwaarden wordt voldaan.
Ja, want hoe vaak gebeurt het niet? Ja, jij zal zeggen, bij mij niet. Maar dat kan jij ook niet altijd controleren, volgens mij. Ik gooi hem even terug. Dat inschrijvers meer aanbieden dan dat ze in werkelijkheid kunnen.
Ja, dat klopt. Nee, dat klopt.
Ik bedoel, dat
klopt.
Weten wij ook.
Dat doe ik natuurlijk nooit.
Nee, haar op je hoofd die eraan zou denken.
Nee. Maar geen haar op mijn hoofd.
Maar wat jij zegt is wel heel specifiek. Want je had het net over schoonmaak. Je haalde even aan social return. Dat is daar een heel logisch onderwerp. Dat kan daar ook makkelijk. Bij sommige productie of high-end advies werkt dat voor een deel al niet.
Nee.
Advocaten of juristen inschakelen, oké. Maar bij schoonmaak zijn er ook weer andere dingen die ook producten die zij gebruiken. Ja, je kan zeggen.
Ja, dat klopt.
Is dat milieuvriendelijk? Nou, dat zie je wel langzamerhand doorkomen.
Ja, dat is volgens mij binnen schoonmaak allang aangepast. Ja,
die doen al het maximum.
Ja.
Maar wat Theo, en dan kom ik toch even terug op die column van Theo. Dat zegt hij zelf ook, dat hij het vrij bouwt neerzet. en dan ook benieuwd is naar de reacties.
Ja.
Theo zegt, en terecht, dat is ook zijn belangrijkste punt in die podcast, dat iedere aanbesteding opnieuw moet worden bekeken van heel veel verschillende gezichtspunten op dit vlak.
Ja.
Je kijkt naar de markt, je kijkt naar wat kan ik zelf, wat heb ik aan budget, Octavia. Want je weet ook dat sommige duurzame en circulaire dingen een extra investering vragen. Nou, we weten ook dat de overheid onder druk staat met geld uitgeven.
Ja.
Dus het is een gigantisch interessant, en dat wil ik echt zeggen voor inkopers, een interessant spel om daar een weg in te vinden.
Maar op zich vind ik het wel positief in die zin Het was dus eerst MVI, maatschappelijk verantwoord inkopen. Ja. Het is dus nu opdrachtgeven en inkopen. Die O is erbij gekomen van Octavia. Oh nee, van opdrachtgeven. Dat je dus gedwongen wordt om meer aan contractbeheer te doen vanuit aanbestedende dienstkant. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Maar op die manier kun je dus inderdaad, is niet alleen meer iets van aan de voorkant van de aanbesteding, maar gedurende de hele aanbesteding checken of het inderdaad ook gebeurt.
Ja, beschouw het als een denkrichting. Ja. Maar ik vind, en dat, ik weet niet of jij dat merkt, bedoel, jij kent heel veel, je komt heel veel aanbestedende diensten tegen. En die hebben volgens mij allemaal verschillende, ja, ik heb zelf natuurlijk voor veel verschillende aanbestedende diensten gewerkt. Die hebben een verschillend karakter.
Ja, klopt.
En als jij, en bij een deel van die aanbestedende diensten is het ook nog eens politiek gestuurd.
Ja.
Eén keer in de vier jaar komt er een nieuwe wethouder van, nou, noem het even, duurzaamheid en nou, klimaat zal bij gemeente niet aan de orde zijn, maar die kan een hele andere richting hebben.
Ja,
een politieke partij die, wat hoorde ik nou van de week, een politieke partij GroenLinks, die zich bemoeit met de eisen en wensen. Waarom? Ja, die hebben in hun partijprogramma iets geroepen over dit onderwerp.
Ja.
Dus wat ik. Dus het punt van Theo snap ik. Het punt van contractbeheer wat jij aanstipt is ook belangrijk in dit issue. Theo houdt een pleidooi. En dat heeft hij overgenomen van Fredo Schotanus. Over, ja, je doet 33% prijs. Je doet 33% kwaliteit.
Oh ja. Ja.
En 33%... noem het even duurzaamheid.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk al een methodiek die je deels al gebruikte vroeger met prijs en kwaliteit. Die verhouding ken je. En dan ga je kwaliteit weer opdelen.
Nou, en dan was de 5% was voor duurzaamheid.
Ja, en dat percentage moet omhoog. En dat zal geleidelijk gaan. Dat gaat niet met de knip van de vinger.
Maar dat hangt natuurlijk ook af van de markt. Dat hangt af van het onderwerp wat het betreft. Maar wat mij ook, want ik zit nog even te kijken naar die thema's van het MVOI.
Ja.
Ik kan mij voorstellen, bij eentje staat klimaat, voorkomen van CO2-uitstoot en andere broeikasgassen, bijdragen aan de energietransitie. Dat laatste kan ik mij, als je het hebt over controle, contractbeheer, in de uitvoering kan ik me daar nog wel iets bij voorstellen. Maar hoe kun je nou als aanbesteden dienst dat eerste CO2-uitstoot en andere broeikasgassen? Nou is dit een heel specifiek voorbeeld, maar hoe kun je dat nou als aanbesteden dienst gedurende de uitvoering van de overeenkomst controleren?
Nou, ik blijf even bewust stil, omdat ik het antwoord niet weet. Omdat ik er zelf ook nog nooit mee te maken heb gehad. Dat even vooropgezet. Dus als er misschien luisteraars zijn die daar wel ervaring mee hebben. Graag. Laat het achter onder de comments.
Er staat ook diversiteit en inclusie. Social return. Nou, die twee kan ik me iets bij voorstellen. Dat is denk ik iets praktischer. Dat heeft wat meer handvatten. Daar kun je denk ik wel iets bij controleren en checken. Maar ook milieu en biodiversiteit, beschermen van de leefomgeving. Ja, ik ben wel benieuwd of er inderdaad aanbesteden diensten zijn die dit al doen bij aanbestedingen en of die daar ervaringen mee hebben. Daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja,
nou, en hoe je dat dus als contractbeheerder, hoe je daar dus naar kijkt.
Ja, nou ja, in de training die Theo en ik geven over duurzaamheid en circulariteit bij aanbestedingen.
Ja.
Dit was even een reclameboodschap.
Komen
die onderwerpen steeds meer aan de orde. En één belangrijk element daarbij is dat je je moet baseren op algemeen beschikbare gegevens over dit soort zaken. CO2-uitstoot, ja, daar zullen best ook gegevens over zijn. Maar je kunt je voorstellen, op het moment dat ik dit al tegen jou zeg, dat is een hell of a job om dat boven water te tillen.
Ja.
Nu, als we het nog niet weten, de inkopers. Want het is gewoon nieuw voor ons. Het is nieuw voor mij. Ik bedoel, ik zeg iedereen van, ja, ik heb er twee hoofdstukken, volgende reclameboodschap, twee hoofdstukken over geschreven in mijn boek, mijn studieboek. Maar Het is voor mij een gloedje nieuw onderwerp.
Maar is het dan, als het voor jou een gloedje nieuw onderwerp is, en voor andere inkopers ook, ja, dan is het toch ook iets wat je in een marktconsultatie naar voren kunt brengen? Van joh, marktpartijen, dit zijn de thema's. Welke thema's kunnen we toepassen op deze aanbesteding? En hoe ver is de markt daarin?
Nou, je geeft een briljante voorzet.
Oh, wat fijn. Ik hou van complimenten.
Nou, dit heb je terecht verdiend, want mijn gedachten, en die had ik bij de voorbereiding nog niet uitgewerkt. Maar jij stelde me natuurlijk al op de proef bij het voorbespreken. Ik ga jou helemaal bevragen over dit onderwerp.
Kritiseren en bevragen. Nou ja, ik wil weten, wat kun je hier als inschrijver mee?
Nou, ik denk dat de sleutel ligt in, jij noemt even, het voorzetje zat hem in het woord marktconsultatie.
Ja.
In het verlengde daarvan de officieuze werkwijze, de marktverkenning.
Ja.
Je pakt de telefoon en je gaat bellen.
Ja.
Maar ik denk dat de grote winst zou zijn als je, maar nu ga ik wel heel ver in de uitwerking van het plan gelijk, dat je elkaar gaat opzoeken op bijeenkomsten en dat je per marktsegment gaat praten over standpunten uitwisselen. Wat weten wij van dit onderwerp MVOI
ja,
in ons segment? Dat je kennis gaat uitwisselen. Ik zie workshops, ik zie discussies. Dat je elkaar wijzer gaat maken. En
ja,
ik denk dat wij daar per saldo allebei, aanbestedende diensten en inschrijvers, dat we daar heel veel winst uit gaan halen. En ik geloof minder in waar we het er straks al over hadden, dat je het weer gaat monitoren en dat je het gaat bewaken. Ik denk dat het belangrijker is dat je met elkaar in gesprek gaat.
Ja, en zijn dat kan inderdaad met marktverkenning, marktconsultatie. Zijn brancheverenigingen en branchebelangenorganisaties daar ook niet een partij in? Want die weten natuurlijk bij uitstek wat er in de markt speelt en hoe het daartoe gaat. Want ik kan mij voorstellen, als je met marktpartijen om tafel gaat zitten, dat niet iedereen vertelt hoe ver die is met diversiteit, inclusie, social return. Als je één op één met marktpartijen aan tafel zit wel, maar dat vraagt natuurlijk heel wat tijd en inzet van aanbesteden dienst, en dat snap ik ook. Maar een brancheorganisatie, belangenvereniging of hoe je het ook wil noemen, of bepaalde branches hebben kennisinstituten, dat bij uitstek juist de partijen zijn die daar weten wat er in hun branche speelt.
Ja, nee, ja, je hebt een heel veel tekst nodig nu. Daar ben ik niet van je gewend. Want toen je het woord zei branchevereniging, had ik al willen zeggen, ja, Octavia, die hebben die kennis. Die hebben websites.
Daar zit de kennis. Ja.
Ja, maar waar het ontbrekende stukje in zit, is, ja, het klinkt misschien soft, de dialoog met elkaar aangaan.
Ja, maar dan voorzie ik, omdat jij begint over workshops en tafels en kennissessies en weet ik allemaal wat, dat het iedereen heel veel tijd gaat kosten. En nee, je moet dat denk ik wel een beetje pragmatisch moet je dat doen. Want anders kost het inschrijvers heel veel tijd en geld voordat er überhaupt een aanbesteding is.
Nou, ik zou zeggen, jij dacht van, ik heb natuurlijk een opsomming gemaakt. Je hebt je goed herhaald. Weer een compliment. Het is echt jouw dag. Ik zou zeggen, doe dat in één dag. Doe dat in een congres. Ik bedoel, we hebben pianocongres. We hebben. En ja, wat ik zeg, doe dat branchegericht. Dan kun je wel uitkiezen van, als dat op gang komt, denk ik dat daar meer werking, stimulerende werking van uitgaat dan nu weer. En, weet je, als je kijkt naar de tekst, letterlijk, opdracht geven en inkopen. Maar wij weten allebei, we zitten niet voor niks, deze podcast, aanbestedende diensten en inschrijvers, samen. En dat spreekt nog niet uit het manifest.
Het is... Nee, en daarom prikte ik in het begin een beetje erin, omdat jij het over had over inkoper en interne klant. Dat is natuurlijk voor inschrijvers, is dat gewoon de aanbesteden dienst. En leek het mij iets van, weer iets nieuws van de aanbesteden dienst, waar de aanbesteden dienst aan moet voldoen. Maar goed, je hebt daarvoor inschrijvers nodig.
Ja.
En maar dan moet het ook gecontroleerd worden.
Ja.
Maar je hebt inschrijvers ervoor nodig, wil je hier aan kunnen voldoen.
Ja, en die controle die zit met name in de overeenkomsten die aanbestedende diensten en inschrijvers afsluiten.
Ja, je in kan, de uitvoering.
Ja, want anders krijg je er een interne rapportage en monitoringactiviteit bij, waardoor je volgens mij niet aan je werk gaat toekomen. Nee. Maar dat is mijn inschatting.
Het zit hem niet eens in de uitvoering, in de overeenkomst. Het zit hem gewoon in de uitvoering, dat daar gecontroleerd wordt. Ik bedoel, gisteren was ik op een bijeenkomst en dan hadden we het ook over contracten. Ja. En daar zat een adviseur bij die aanbestedende diensten helpt. En die zei ook, contracten gaan in de bureaula en ze gaan aan het werk. Ja, je moet juist dan dat contract erbij houden en het controleren in de uitvoering. Dat is natuurlijk de essentie.
Ja.
Nou, en dat geldt hier ook voor.
Ja, maar ik denk dat hij het even, misschien even iets te simpel voorstelt. Want contractmanagement is echt wel een onderwerp wat hoger en hoger op de agenda
komt. Ja, dat klopt. Het gaat wel, dat klopt. Het komt steeds meer op de agenda. Dat klopt.
En dat is ook essentieel. En zeker bij circulariteit is het ja, je kunt niet circulair gaan inkopen zonder een contractmanager. En
nee,
wat jij zegt,
dat denk ik ook.
Dat meten. Wat trouwens wel, en voordat ik het vergeet en voordat jij die podcast afsluit natuurlijk, hè. Wat ik opvallend vind in het manifest, er zijn verschillen genoemd tussen de oude, de MVI en de MVOI.
Yeah.
Het zou minder vrijblijvend zijn, hebben we het gehad. Die controle hebben we het over gehad. Diversiteit noemde je. Maar MKB wordt niet meer specifiek benoemd.
Oh.
Ja. Bijzonder, toch?
Ik bedoel, vind dat heel bijzonder. Willen ze dit zonder de markt doen? Zonder inschrijvers of zo?
Nou, ze zijn niet meer specifiek. Ik zei bewust het woordje specifiek genoemd. Jij weet dat door het lobbywerk van het MKB in 2016 bij de nieuwe aanbestedingswet en de herziening van 2012, of was kwam daarna nog de herziening. In ieder geval, toen was er heel veel aandacht voor MKB. Daar moet je in je toelichting ook in je aanbestedingsdocument ook iets over zeggen. Dus ik was ook verbaasd van, ja, ik heb al een discussie bijgewoond over dit specifieke aspect. Zou het MKB daar dan niet aan kunnen voldoen, aan al die aandachtspunten? Zijn ze daar te klein voor? Maar ja, jij weet ook, MKB zijn ook bedrijven van 600-700 mensen, hè? Die definitie is best ruim, toch?
Ja, dat klopt. Nee, volgens mij 250.
Oké, mag jij aanhouden? Maar dan nog?
Maar dan nog, het lijkt me wel iets waar je het MKB bij moet betrekken. Want hoe kun je nou zoiets over inschrijvend Nederland heen gooien, terwijl je niet weet of MKB er wel aan kan voldoen? Maar dan kom je tot de conclusie dat je dat dus per aanbesteden dienst moet checken als je een aanbesteding houdt middels marktconsultatie, marktverkenning, brancheorganisaties. Op die manier kom je aan je informatie vanuit het MKB.
En ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Als we met dat manifest die verbinding kunnen gaan leggen met mijn ideeën wat ik net geopperd heb.
Ja.
Ik denk dat we dan stappen gaan maken. Dat denk ik echt.
Het lijkt me een mooie afsluiting van deze podcast. Die ging over maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen. Peter, bedankt voor alle informatie.
Graag gedaan.